Wij lezen met het oog op zondag 8, die handelt over Gods drie-eenheid, een paar versen uit Openbaring 1 en uit Openbaring 22. Openbaring 1, de eerste 8 versen, en Openbaring 22 vanaf vers 17. De openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft. Dewelke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie. En die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader. Hem zeg ik zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Dan Openbaring 22 vanaf vers 17. En de geest en de bruid zeggen kom, en die het hoort zeggen kom, en die dorst heeft komen, en die wil nemen het water des levens om niet. Wat ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie deze boeks hoort, indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom haastelijk, amen. Ja, kom, Heere Jezus, de genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Zondag 8 is aan de beurt. Zondag 8 van onze catechismus. Hoe worden deze artikelen gedeeld? In 3 delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Aangezien er maar 1 enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze 3 onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Tot zover. Wij letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats wij belijden. In de tweede plaats wij geloven. In de derde plaats wij ontmoeten. Wij belijden. Wij geloven. Wij ontmoeten. Wij belijden. En wat belijdt u dan? Of wie belijd ik? Dat lijkt niet meer van deze tijd te zijn om zo'n vraag te stellen. geloven is verlaagd tot als ik er maar een goed gevoel bij heb. Dan is het niet zo belangrijk wat je gelooft of wie. Dat hoef je allemaal niet zo precies onder woorden te brengen. Maar als je met jouw geloof maar een goed gevoel erbij hebt, dan zit het goed. Maar is het u opgevallen dat de catechismus, dat is een belijdenisgeschrift, teruggrijpt over de eeuwen heen naar een ander belijdenisgeschrift, de 12 artikelen, ofwel de apostolische geloofsbelijdenis. Blijkbaar heeft de kerk het altijd belangrijk gevonden om duidelijk onder woorden te brengen wat zij beleidt. En straks hopen we te zien wat zij gelooft. Dus als dat nu ineens niet meer zo belangrijk is, en als wij nu zeggen die belijdenisgeschriften die zijn overbodig, dan zetten wij ons toch wel ergens buiten. Buiten een lange traditie die God ons gegeven heeft en die ons ook lief is. En die ons ook dierbaar is. Wij strijden, zegt Judas, voor het geloof, en dat is dan de inhoud, de geloofsleer, die ons de heiligen is overgeleverd. Dat willen we niet kwijt. Wij willen als het ware staan op de schouders van ons voorgeslacht. Ik zou bijna zeggen, de Heere heeft het ons makkelijk gemaakt. Wij hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Wij mogen gebruik maken van inzichten die Gods knechten en kinderen in het verleden hebben ontvangen. En ze ook op hebben geschreven. Bewaard is gebleven. En als een schat aan ons is toevertrouwd. Trouwens, wie ben ik om vanmiddag met een nieuw inzicht te komen? Wie ben ik om te zeggen 20 eeuwen kerkgeschiedenis, men heeft dat helemaal fout gezien. Grote gebreken, hiaten, daar moet wat aan toegevoegd worden, daar moet wat uitgehaald worden. We hebben een nieuwe belijdenis nodig. Nee, de catechisme schrijft terug op een oude belijdenis. Hoe worden deze artikelen gedeeld? Zo wordt er gevraagd. En deze artikelen slaan terug op zondag 7, vraag en antwoord 23. Maar die 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis, wordt genoemd. En de catechismus heeft ons de vorige keer onderwezen dat die 12 artikelen een hoofdsom zijn van alles wat God ons in zijn woord heeft geopenbaard. Hij heeft beloofd. Prachtig toch? Het woordje hoofdsom, dat betekent de belangrijkste aspecten. Natuurlijk. natuurlijk zijn er dingen in de Bijbel waar enigszins anders over gedacht mag worden. Natuurlijk laat de Bijbel ons zien dat we een bepaalde gewetensvrijheid aan elkaar moeten geven. Natuurlijk geldt op sommige terreinen dat er een zekere breedte is en dat de een er wat anders in staat dan de ander. Maar als het gaat over de hoofdsom, als het gaat over de belangrijkste aspecten, nou, dan moeten we toch vanmiddag wel lef hebben en van goede huizen komen om hier kritiek op te hebben. Dus de hoofdsom van het christelijke geloof wordt uiteengezet in die 12 artikelen. En die kunnen wij weer delen in 3 delen. Van God de Vader, van God de Zoon en van God de Heilige Geest. Dus dit kunnen wij vanmiddag vaststellen. Deze God, een God van volkomen zaligheid, kan niet gemist worden. Eén van de 3 personen kan niet gemist worden. Anders kunnen wij niet zalig worden. Athanasius, dat herinnert u zich wellicht nog, schrijft in zijn belijdenis: zo iemand zalig wil worden, die moet aldus in de drievuldigheid geloven. Mooi, hè? Athanasius heeft het niet over de 3-eenheid, maar over de 3-vuldigheid. Vervuld met God drie-enig. Dat is ten diepste de kern en het wezen van de geloofsbelijdenis. Het allerbelangrijkste. En u zegt de catechismus zo mooi: dat wordt ons beloofd. We zagen de vorige keer dat het geloof altijd een voorwerp heeft. Het geloof gelooft de beloften van het evangelie. En nu wordt hier de Vader, de Zoon en de Heilige Geest beloofd. Deze artikelen. Het ontstaan van deze geloofsbelijdenis is een ingewikkelde geschiedenis. Pas in de 8e eeuw was de tekst bekend zoals wij die nu voor ons hebben liggen. Wij moeten het begin van deze 12 artikelen maar zoeken in de doopformule. En wij weten dat in de vroege kerk niemand gedoopt werd dan nadat ze grondig onderwijs hadden gekregen. Onderwijs in de allerbelangrijkste leerstukken die tot de zaligheid nodig zijn. Want wij kunnen wel begrijpen, in de vroege kerk werden met name eerst volwassenen gedoopt. Dus die doop was tegelijkertijd geloofsbelijdenis. Men vond het belangrijk om te weten wat je geloofde. Om te weten in wie je geloofde. Daarom werd men onderwezen in de 3-enige God. Maar door de jaren, en ik kan wel zeggen door de eeuwen heen, kwamen er steeds meer andere geluiden, bewust of onbewust, aanvallen van de vorst der duisternis, die toch die geloofsleer van de 3-enige God wilde verduisteren. En zo is die oerbelijdenis van die doopformule langzaam uitgebreid tot zoals wij die nu kennen. Dus elke keer kwam er een regeltje bij. Niet zomaar, ten overvloede. Maar omdat er over nagedacht was. Omdat de strijd omgevoerd was. Men moest helder hebben wie de Vader en wie de Zoon en wie de Heilige Geest waren. En wat voor werk ze deden. Zo is dus die geloofsbelijdenis uitgegroeid tot de 12 artikelen. Maar, dat is ons duidelijk, ze is ontstaan in de strijd, in de aanvechting. Want juist als de kerk in de strijd is, dan wordt zij geroepen om haar belijdenis helder te formuleren. En dat is ook zo als wij zo dadelijk onze doodstrijd gaan strijden. Dan moeten we wel weten waar het over loopt. Dan moeten we wel weten in wie wij geloofd hebben. En dan moeten wij wel weten dat we daaraan genoeg hebben. Kunnen we nu met deze drie enige God leven en sterven? Of is er meer nodig tot onze zaligheid? Of hebben wij genoeg aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Zien we? Een stukje kerkgeschiedenis. Hoe die 12 artikelen zijn ontstaan. Door de strijd heen. Door de aanvechting heen. Vijanden, tegenstanders hebben de kerk gedwongen om de heldere geloofsbelijdenis op te stellen. En toen heeft de kerk beleden. Dit is onopgeefbaar. Onopgeefbaar. Ik denk dat in de kerkgeschiedenis wel het vaakst is gegaan over de Godheid van de Heer Jezus. Misschien dat daarom ook wel de meeste artikelen aan de Heer Jezus zijn gewijd in deze apostolische geloofsbelijdenis. In de islam bijvoorbeeld is Jezus wel een belangrijk profeet, maar hij is niet God. De Jehova's getuigen ontkennen dat de Heer Jezus de Zoon van God is. En zij ontkennen dat hij waarachtig God is. En dan kunnen wij niet zalig worden. Als de Vader of de Heilige Geest geen God zouden zijn. Als een van de personen gemist worden. Dan kunnen wij niet zalig worden. Deze artikelen. Ze zijn in de strijd geboren. En ze zijn ons als een schat overgeleverd, onopgeefbaar. Dit willen we niet kwijt. Wij belijden God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Nu is het mooi dat vroeger in de Latijnse tekst het woordje symbolum ook kan betekenen wachtwoord. Dus belijdenis is ook wachtwoord. In de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld, dan hadden verzetsploegen wachtwoorden. En als je dan het juiste wachtwoord gaf, dan wist je dat je met een vriend te maken had. Met een medestander. Dat kon een zaak van leven of dood zijn. Want als je een verkeerd wachtwoord gaf, dan was je een vijand en dan kon je neergeschoten worden. Wel, zo zag men in de vroege kerk dus de geloofsbelijdenis ook. Als een wachtwoord. Een wachtwoord is een herkenningswoord. Waardoor degene die van Christus zijn, herkend worden. En het is vanmiddag misschien ook niet overbodig om onszelf nu te onderzoeken of wij dat wachtwoord kennen. En het juiste wachtwoord kunnen afgeven op het moment als wij grenzen moeten passeren. Wij belijden. De meervoudsvorm. Dat betekent, als de catechismus teruggrijpt op die oeroude geloofsbelijdenis, en die greep enorm om zich heen in de kerk van het Westen, want die wordt nog eigenlijk overal in het Westen beleden. Dat wij dus daarmee tot uitdrukking brengen dat wij ook in die traditie staan. Of met andere woorden, dat wij staan op het fundament van de apostelen. Want daarom noemen wij het ook de apostolische geloofsbelijdenis. Niet dat elk van de 12 apostelen 1 regel heeft aangeleverd en dat zo die belijdenis ontstaan zou zijn. Nee. De drie enige God, dat vind je nu terug in de leer van de apostelen in het Nieuwe Testament. En wij willen in die traditie staan. In die lijn willen wij staan. Wij belijden niet hoe wij het ervaren, persoonlijk, of waar ik een goed gevoel bij heb. Nee, wij belijden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Zalig worden, dat kan alleen als wij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest kennen. En dan nog een keer, wereldwijd kunnen er bepaalde verschillen zijn in het christendom. En als wij die verschillen gaan uitvergroten, dan komt dat omdat wij de omgang, de verborgen omgang met de drie enige God wat kwijtgeraakt zijn. Maar wereldwijd is er onder al de kinderen van God herkenning bij dit wachtwoord. Ik geloof in God de Vader. En hoe zegt de catechismus dat? En onze schepping. Ja, God de Vader heeft alles geschapen. Hij sprak en het was er. En toen hij alles geschapen had, toen rustte hij, maar dat wil niet zeggen dat hij niets deed. Hij ging door, over de eeuwen heen, om zijn Zoon te scheppen. En daarom belijden wij ook God de Zoon en onze verlossing. Om verlost te worden van de schuld, verlost te worden van de zonde. En wij belijden God de Heilige Geest en onze heiligmaking. En heiligmaking wil niets anders zeggen dan dat Hij ons wederbaart. Dat Hij ons bekeert. En dat doet Hij niet één keer, maar dat is ook een doorgaand proces. Heel ons leven lang. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben. Namelijk de afwassing van onze zonden. En de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Wel, daar heeft het geloof genoeg aan. Ten diepste hoeven wij niet meer te belijden. Maar minder kan evenmin. Onze tweede gedachte. Wij geloven. Wij geloven. Onze catechismus vraagt, en dat is logisch, aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Want die zijn zojuist genoemd. De Vader, onze schepping, de Zoon en onze verlossing, de Heilige Geest en onze heiligmaking. Er is maar één God, maar waarom worden er dan drie onderscheiden personen genoemd? Dat kan toch niet? Dat is toch onlogisch? Dat is toch niet te begrijpen? Dat is toch niet uit te leggen? Eén God. De Vader is God, de Zoon is God en de Heilige Geest is God. Zijn er dan drie goden? Nee, er is één God. En waarom zeggen wij dat dan zo? Wat een eenvoudig antwoord, hè. Omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft. Kijk, wij geloven niet in een belijdenis. Daar moeten we enorm voor oppassen. Nee, wij geloven in het woord van God. En dat woord van God, dat is het einde van alle tegenspraak. En nu is die belijdenis wel gegrond op het woord van God, maar nog een keer, wij geloven nooit in de belijdenis. Hoe lief de belijdenis ons ook is, en hoe zuinig we er ook op zijn, en hoe graag wij ook willen strijden voor haar overlevering. Nee, wij geloven in het woord van God. Wij mogen best wel iets van die eenvoud van de catechismus ter harte nemen. Wij proberen zo vaak, en dat is eigenlijk in een valkuil trappen, om mensen van buitenaf te overtuigen met allerlei wetenschappelijke bewijzen. Wij proberen zo vaak dat woord aangenaam, aannemelijk te maken. Dat moeten we niet doen. Het geloof is eenvoudig. Het geloof zegt één God en drie onderscheiden personen, omdat God zich zo in zijn woord heeft geopenbaard. Dat is voor ons genoeg. In heel de Bijbel kom je die drie onderscheiden personen tegen. En het geloof gelooft dat woord. Want het is het woord van God. En daarom hoef ik geen verder bewijs te hebben. Daarom hoef ik mij niet in allerlei bochten te wringen om op een verstandelijke manier te proberen uit te leggen. Dat is niet te doen. Wij moeten net als de catechismus leren om eenvoudig in de wereld te zeggen, het staat in de Bijbel. En daar heb ik genoeg aan. Dat is het woord van God. Daar heeft ieder mens voor te buigen. Ieder mens heeft daarvoor te buigen. Wel, hoe openbaart God zich in zijn woord? Als één God. En als Hij het is, dan ben ik het niet. Adam heeft zichzelf uitgeroepen tot God. Dat wilde hij zijn. Hij wilde zo graag zelfs nog boven God staan. Zodat ik kan bepalen wat ik wil. Maar als hij God is, dan ben ik het niet. En ben ik God afgeworden, wederom geboren, bekeerd, dan buig ik voor het woord. Eén God die het voor het zeggen heeft. Eén God die alles bepaalt. Eén God aan wie ik alles verschuldigd ben. Eén God tegenover wie ik mij moet verantwoorden. Maar deze ene God heeft zich wel geopenbaard als drie onderscheiden personen. Nou, dat zie je gelijk al op de eerste bladzijde van de Bijbel, in hoofdstuk 1. Daar zegt de Heere, laat ons mensen maken. Het is nog niet precies helder, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, maar ons, dat is wel een meervoudsvorm. Geen beleefdheidsvorm, dat kennen wij in het Nederlands. Hè. Wij, de koning der Nederlanden, zegt Willem-Alexander. Maar dat kent het Hebreeuws niet. Het Hebreeuws kent alleen maar de meervoudsvorm en dan betekent dat er werkelijk meer personen zijn. Wie ze zijn is nog niet al te helder. Maar dat er meer zijn dan één, dat is duidelijk. Denk maar aan de zegenbeden van Aaron die wij 's morgens altijd opgelegd krijgen. Daarin zie je ook duidelijk al de contouren en de trekken dat er 3 onderscheiden personen zijn. We hebben gezongen in Psalm 33 over de Vader. En in Jesaja wordt er gesproken over de Heilige Geest. En de schaduwendienst die wijst heen naar de Heere Jezus en naar zijn offeranden. Dus wij zien in het Oude Testament dat er meerdere personen zijn. En het Nieuwe Testament zegt klip en klaar, helder en duidelijk wie zij zijn. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zo heeft God zich in zijn woord geopenbaard. Toch? Denk alleen maar aan Matteüs 28. Dat wonderlijke doopbevel. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En denk maar aan de zegen die 's middags op ons wordt gelegd. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Dus het Oude Testament laat ons zien dat er meer personen zijn. Maar het blijft nog wat in de schaduw. Het Nieuwe Testament laat het volle licht schijnen op de openbaring van God in het Oude Testament. En dan wordt het ons duidelijk wie deze ene God is. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wel, als God zich zo in zijn woord heeft geopenbaard, dan mogen wij nooit anders spreken en preken dan over God. Drie-enig. Ik heb dat de vorige keer ook gezegd. Hè. Soms zeggen mensen, dominee, u moet alleen de Heere Jezus spreken. En dat is ook zo. Maar dat alleen de Heere Jezus spreken, dat kan niet zonder de Vader en zonder de Heilige Geest. Want God heeft zich als de drie-enige God geopenbaard. Dus wij moeten ook niet alleen over de ene God spreken en preken, maar over de drie-enige God. Stel nou eens voor dat je het alleen over de Heer Jezus zou hebben. Wat voor een oppervlakkige godsdienst zou je dan krijgen? Als wij het niet zouden hebben over de Vader, tegen wie wij gezondigd hebben, want dat heeft, nou ja, laat ik maar zeggen, dat recht, dat heeft de Vader op zich genomen om dat te verdedigen. Stel nu eens voor dat wij niet over de Heilige Geest zouden spreken. Dan zouden we toch niet anders dan een verstandsgodsdienst hebben. Het zou toch allemaal buiten ons blijven. Want de Heilige Geest die zorgt er toch voor dat wij deel krijgen aan de drie-enige God. Stel eens voor dat wij het alleen over de Heilige God zouden hebben. We zouden misschien een vuur uit onze sloffen lopen. We zouden een godsdienst krijgen van werkheiligheid. Maar we zouden nooit vrede in ons hart gevoelen. Het zou nooit genoeg zijn. Of je ziet dat in bepaalde pinksterkringen het accent vooral gelegd wordt op de Heilige Geest. En dan gaat het niet meer over het kruis van de Heere Jezus. Dan gaat het niet meer over de liefde van de Vader, maar dan gaat het erom dat je bijvoorbeeld aan gebedsgenezing kunt doen en dat je in talen kunt spreken. Pas dan zou je een echt kind van God zijn. Nee, wij spreken en preken over de drie-enige God. Als we het hebben over de liefde van de Vader, Daar kan dat nooit buiten de Zoon om. En dan kan dat nooit zonder dat de Heilige Geest mij de Zoon en de Vader heeft bekendgemaakt. Omdat God zich alzo in zijn woord heeft geopenbaard. Het valt ons op dat in de Bijbel niet altijd in dezelfde volgorde wordt geschreven over de drie onderscheiden personen. Ik noemde al het doopbevel, dan is het inderdaad eerst de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zo doen wij ook het meeste. Zo spreken wij ook het meeste over hem. Want de Vader, die heeft de Zoon gegenereerd. En de Vader en de Zoon, die doen de Geest uitgaan. Dus wij moeten deze volgorde niet zien als een rangorde, dat de Vader boven de Zoon staat en dat de Vader en de Zoon boven de Heilige Geest staan. Maar het is een bestaansorde. En daarmee bedoelen wij te zeggen dat deze volgorde, deze bestaansorde, ons iets vertelt over wie de drie onderscheiden personen zijn. Kijk, dit is de liefde van de Vader. Dat hij van eeuwigheid af de Zoon heeft gegenereerd. En dit is de liefde van de Zoon. Dat hij van eeuwigheid de Zoon van de Vader wilde zijn. En dit is de liefde van de Heilige Geest. Dat hij wilde uitgaan. Dat wil zeggen de Vader en de Zoon bekendmaken en verheerlijken op deze aarde. Want is dat geen ongekende liefde? Dat van eeuwigheid af de Vader zijn Zoon wilde hebben. Om zijn Zoon naar deze aarde te kunnen zenden en zondaren zalig te kunnen maken door zijn Zoon voor de schuld te laten opdraaien. En zondaren vrij te spreken. En is dat dan geen liefde van de Zoon dat hij zichzelf wilde opofferen om de eer van zijn Vader te handhaven en zondaren voor eeuwig gelukkig te maken door ze terug te brengen in het hart van zijn Vader? En is dat dan geen eeuwige ongekende liefde van de Heilige Geest, dat hij dat bekend wilde maken? Kijk, dus deze bestaansorde, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zegt wie God is liefde. God is liefde in het zalig maken van zondaar. O, als wij een druppel liefde in ons hart gevoelen, dan kunnen wij toch alleen maar zeggen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, eeuwig u de eer. Toch? Maar nu zie je, dat in de Bijbel dus er soms ook een andere volgorde is. Ik heb al de zegen genoemd die straks op ons gelegd wordt, de genade van onze Heer Jezus Christus. Dan begint het met de Zoon. En de liefde van God de Vader, dan is de Vader de tweede. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, dan is de Heilige Geest de derde. Maar in 1 Korinthe 12 heb je bijvoorbeeld de volgorde Heilige Geest, Zoon en Vader. We kunnen er dit uit leren. Dat we ons maar niet al te veel moeten vastpinnen op een volgorde. Maar dat wij geen van de drie personen kunnen missen. Wij moeten ze alle drie kennen tot zaligheid. En hoe leren wij de personen nu kennen? Wel, dan is denk ik toch die zegen die Paulus meegeeft aan Korinthe. Eerst de Zoon. En dan de Vader. En dan de Heilige Geest. Toch? Want de liefde van de Vader, die gaat wel voorop, maar die wordt gekend in de Zoon. Dus als wij de Zoon kennen in zijn zelfopofferende liefde, dan kennen wij ook de liefde des vaders. En dan voelt u wel aan, hè, dat wij natuurlijk niet vandaag de zoon kunnen leren kennen. En over 5 jaar misschien nog eens de vader. En over 3 jaar later dan nog weer eens de Heilige Geest. Nee, God openbaart zich als de drie enige. Het is wel waar dat wij misschien wel in de opwas meer van de onderscheiden personen leren kennen. Dat is wel nodig. En dat is wel zalig. Dat is wel heerlijk. Dat is onze derde gedachte. Wij ontmoeten. Wij belijden met de kerk der eeuwen, de 12 artikelen. Wij geloven omdat God zich alzo in zijn woord heeft geopenbaard. Maar als u meer niet weet, dan staat u overal buiten. Wij ontmoeten deze God ook. Wil het wel zijn tot onze zaligheid. Ik heb Athanasius al aangehaald en die sprak over de drievuldigheid. Is vervuld met de drie enige God. Ons hart vervuld met hem. Niet alleen een kennis in ons hoofd, dat is wel goed, maar ons hart vervuld met hem. Mag ik nou eens een vraag stellen? Als je nou vanavond je knieën buigt en je gaat bidden, tot wie bid je dan eigenlijk? Is het eigenlijk niet beschamend dat wij zo weinig kennis hebben van de drie onderscheiden personen? Weten wij eigenlijk wel in het geestelijke leven wie wij aanroepen? En wat elk van de drie personen betekent in het leven van het geloof? Kijk, Guido de Bruin zegt in artikel 9 van zijn Nederlandse geloofsbelijdenis, dit alles over de drie enige God weten wij, zowel uit de getuigenissen van de Heilige Schrift, als ook uit hun werken, en voornamelijk uit degene die wij in ons gevoelen. Want het gaat vanmiddag niet over een taai leerstuk, nee. Het gaat vanmiddag over de enige troost in leven en in sterven. Want in zondag 8 wordt niet voor het eerst over de drie enige God gesproken. Nee, daar is de catechismus al mee begonnen. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Wel, ten eerste dat ik met lichaam en ziel gekocht ben. En dat ik het eigendom ben van de Heere Jezus. Want hij kocht mij met de prijs van zijn dierbaar bloed. Kijk, ik ben ervan overtuigd dat de Heilige Geest de eerste is die gaat werken. De Heilige Geest die klopt vanmiddag op de deur van ons hart. En hij klopt op ons geweten. Dat zijn de algemene werkingen van de Heilige Geest. De Heilige Geest is het die ons aan de voeten van de Heere Jezus brengt. En dat doet hij altijd in de weg om ons schuldenaar te maken voor God. O, de Heilige Geest laat ons zien hoe verloren wij liggen. De Heilige Geest laat ons zien dat wij nooit en te nimmer die prijs kunnen betalen. Maar die Heilige Geest die brengt ons ook bij de Heere Jezus. En die brengt ons bij dat alles reinigende bloed van de Heere Jezus. En is dat niet een heerlijke troost? Als de Heere Jezus aan onze ziel wordt geopenbaard. Zo hebben wij beleden, gekocht de prijs van zijn bloed. Wij ontmoeten. Kom, heb je de Heere Jezus al eens ontmoet in je leven? Het machtige geheim. Dat hij met zijn offerande volkomen betaald heeft voor al je zonden. Al je zonden. Dat tegen God gezondigd. Je heilige God. En nu ben je uit God gevallen door eigen schuld. En dan ben je zo ellendig. Alles kwijt. Maar de Heer Jezus heeft de weg gebaand. Ja, dat zegt zondag 1 ook, hè. Gekocht met de prijs van zijn bloed. Maar het gaat ook over God de Vader. Die hemelse Vader. Die mij al zo bewaart. Daar gaat het in de volgende twee zondagsafdelingen over. Dan mag dus de zondaar door de Heere Jezus tot zijn Vader naderen. En daar dat heerlijke kinderleven zo armloos vertrouwend op zijn Vader. Dat kinderleven leven. Dat kind dat ontslagen is van alle zorgen. Dat kind dat die almachtige schepper van hemel en aarde om Jezus wil tot zijn Vader heeft. Wel, dat is teruggaan in het vaderhart. Dat nu God, van wie je vervreemd was door je zonde, waardoor hij je tegenpartij er is geworden, waardoor je alleen maar dat barbaarse gezicht hebt gezien, die donkere wolken van Gods heilige toorn, God kwijt en nooit meer tot hem te kunnen gaan. En nu in Christus, die vriendelijke ogen, die milde ogen, nu in Christus aan dat vaderhart te liggen en die hartslag van zijn eeuwige liefde te horen. Nu in Christus vrede te hebben met die God. Die Vader die zegt, ik zal nooit meer op u toornen en ik zal nooit meer op u schelden. Dan heb je alles, heb je alles. Wie de Zoon heeft, die heeft ook de Vader. En dat is zo, al zag je dat nog niet zo onderscheiden. Maar toen je zag op de Heere Jezus, toen werd je ziel vervuld met een onuitsprekelijke vrede. Vrede met God. En heb je later misschien wat duidelijker kunnen benoemen. Met God, de Vader. Ach, heb je geen zorgen meer. Geen zorgen meer. Want door het geloof kun je zeggen, mijn Vader kan alles. Een Vader in de hemel, het roer uit handen en hem laten regeren. En de derde persoon die je leert kennen, dat is de Heilige Geest. O, wat is de Geest bescheiden. Hij treedt nooit op de voorgrond. Maar wij hebben wel beleden in zondag 1 dat de Heilige Geest mij verzekert van het eeuwige leven. En onderweg maakt hij mij gewillig en bereid. Dat doet de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft mij bij de Heer Jezus gebracht. En door de Zoon mocht ik terugkeren in dat vaderhart. En toen heb ik iets gezien van de Heilige Geest. Die mij leerde roepen, Abba Vader. En die mij dat gebed leert, onderweg, van harte gewillig maakt, om de loopbaan te lopen, die de Vader mij heeft voorgesteld, ziende op de overste leidsman, en bereid maakt, om in de volle zekerheid van het geloof, afscheid te nemen van dit leven, mijn voeten samen te leggen en heen te gaan als het uur daar is. Dat doet de Heilige Geest door mij kruis te leren dragen. Dat leert mij de Heilige Geest door alle beproevingen en moeite heen. Om te sterven aan mijn eigen ik. Om te sterven aan mijn eigen wil. Om te sterven aan mijn eigen weg. En steeds meer te willen wat de Vader wil. Wie kan zich indenken dat het straks bruiloft wordt? Bruiloft voor mensen die uit de trek verhoogd zijn. Is wat. Om straks te mogen aanzitten aan die ronde tafel. En eeuwig te jubelen over de liefde van de Vader. En de liefde van de Zoon. En de liefde van de Heilige Geest. Nou weet je, het is met name de Heilige Geest die je onderweg dat geheim leert spellen. En je oog en hart geeft voor die heerlijke toekomst. Bruiloft van het Lam. En de Geest, de bruid, zeggen kom. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig. Opdat wij met u en de Vader en de Heilige Geest eeuwig mogen aanzitten. En eeuwig u de lof mogen toebereiden. Ja, dat lied dat zal straks zonder één valse noot gezongen worden. Maar geheel onbekend zal het niet zijn. Dat werk wat Gods kinderen straks mogen doen tot in alle eeuwigheid om de drie enige God te verheerlijken. Dat begint hier. Mag ik vragen, heeft u ze ontmoet in uw leven? De Zoon, de Vader... De Heilige Geest. En als nou de mensen vragen, waaruit weet je dat? Dat er een drie-enige God is. Dat je niet alleen zegt uit de Bijbel, dat is het fundament. Maar dat je ook kunt zeggen uit je eigen leven. Tong en tong en tong. Dat geeft een verrijking in het geestelijke leven. Als je niet alleen die ene God leert aanbidden. Maar dat je die ene God ook leert aanbidden in de drie onderscheiden personen. En nu gaat de catechismus als God het geeft in de toekomst, de komende weken, die drie onderscheiden personen nader uitleggen. Tot de enige troost in leven en sterven voor arme en ellendige zondaren. Wij belijden. Wij geloven, wij ontmoeten. Zegt u daar amen op vanmiddag? Amen.